En vanmorgen wordt het dan 1 Petrus. 1. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelven maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik vind het pracht van een zin. Ik sta elke keer weer verbaasd hoe het mogelijk is om in een paar woorden, in één zo'n zinnetje, zoveel te zeggen. En dat soort zinnen vind ik in ieder geval gewoonlijk in die eerste hoofdstukken waarover ik het gisteren al even had. Dat is hier dus ook het geval. En dacht is namelijk dat juist in die eerste hoofdstukken van die diverse Bijbelboeken heel de inhoud van het boek en in ieder geval de onderwerp van dat boek wordt samengevat. Dat onderwerp is in het algemeen overigens precies hetzelfde altijd. En dat is hier ook het geval. De eerste plaats is het een lofprijzing aan het adres van God. Om de eenvoudige reden dat heel de heilsgeschiedenis en daarmee ook het woord Gods getuigt van dat werk Gods, waaraan wij immers inderdaad door geloof deel hebben gekregen. En dus geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die het een en ander gedaan heeft. Hij heeft ons, en de vertalers hebben hier altijd problemen, maar niettemin in mijn Statenvertaling staat, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop enzovoorts. Daarna krijgen wij het Nederlands dikwijls problemen, omdat geboren, denken wij, dat heeft niet met de vader, maar met de moeder te maken, want die doet dat schijnbaar. En dus heeft de andere vertaling dan, die ons heeft wedergeboren doen worden of zoiets. Ik vind het altijd vermakelijk, omdat het de gebrekkigheid van ons taal demonstreert. In de Bijbel heb je dat probleem niet. Dat geboren doen worden of baren of wat het maar zijn mag, duidt gewoon op een voortbrengende kracht. En in dit geval de voortbrengende kracht van inderdaad de verwekker, de vader. En daar gaat het hier dus ook om. Ik heb geen probleem met een vertaling als deze. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Bovendien, als je het hier zou moeten veranderen, moet je het in zoveel andere plaatsen ook veranderen. Want wij zijn immers Johannes 1, maar daar kom ik nog. Misschien vandaag, maar anders in de loop van de week. Wij zijn uit God geboren, staat daar. Of uit de Heilige Geest geboren, dus Johannes 3 dan inmiddels. Maar de gedachte is dat God ons dat nieuwe leven geschonken heeft. Want waar het over gaat, is niet over dat wij van nature schepselen God zijn en dus als het ware door hem voortgebracht op een of andere wijze. Maar waar het over gaat is over wedergeboorte. Hij heeft ons wedergeboren. Inderdaad, opnieuw geboren te worden. En dan staat er meteen achter met welk doel hij dat gedaan heeft. Dat vind ik ook wel aardig, omdat u en ik weten dat een heel groot deel van onze broeders en zusters niet eens beseft dat zij wedergeboren zijn tot een bepaald doel. Dat God er een doel mee had. Vreemd is, ons menselijk denken, en ook het christelijk denken dikwijls, is zo geconcentreerd op onszelf. Als wij maar vergeving van zonde ontvangen. Dat is ook belangrijk, dat is waar. Natuurlijk. Als wij maar in de hemel komen, wat het ook wezen mag. En als wij daar zeker van zijn, dat onze zonden vergeven zijn, dat we wedergeboren zijn, is het al dikwijls zo dat we inderdaad voortaan met zelfgenoegzaamheid door het leven gaan. Wij zijn er immers. We hebben het gehaald, bij ons is het dik voor elkaar. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Vooruit, we hebben hem gedaan dan maar. Naar het lied van broeder Johannes de Heer, ik zeg het er voor sommigen even bij natuurlijk. Die hebben we dan gedaan en met ons is het dan dik in orde. En als het dan een beetje mee zit, dan zijn er ook nog die daarna bedenken dat het toch een of ander doel zou moeten hebben. En dan met excuses aan sommigen, onder u waarschijnlijk ook. Maar dan komt men tot de kreet gered om te redden. Zo van, nou zijn wij gered geworden en de bedoeling is dat wij nu anderen redden of zoiets. Ik bedoel er niet iets lelijks over te zeggen. Ik wil u wel bijzeggen waarom ik me excuseer. Het is namelijk een van de strijdkreten van het leger des Heils. Gered om te redden, maar ook in andere kringen hoor je het veel. Het is ook niet onjuist, maar als dat, nou ja, laat ik het anders zeggen. Het is niet echt het doel. Bovendien, wij kunnen niet eens redden. Er is maar één die redden kan, dus het heeft zo zijn zwakke punten. En voor zover wij ons best doen om de uitdrukking te begrijpen, is er geen enkel probleem. De bedoeling is inderdaad dat wij, ik gebruik maar woorden van Petrus, denk ik, dat wij altijd bereid zouden zijn tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat is 1 Petrus 3, vers 15. Wij zouden daar altijd verantwoording van afleggen. Zeker als men het ons vraagt, want zo staat het daar. Dat is ook inderdaad zo. Maar het doel van onze redding, het doel van onze wedergeboorte, ligt veel hoger. Het heeft namelijk een doel. Want het is niet doel in zichzelf. Het probleem is dat zoveel christenen, al of niet echte, bedoel, dat weet ik ook nooit, in gedachten schrijf ik het dus nu ook met kleine letters. Maar dat zoveel christenen denken dat het doel van het leven is dat de mens nog eens behouden wordt, hè? Nog eens tot geloof komt. Mocht het ooit nog eens komen staan te gebeuren geworden of zo. U weet wel, dat zijn zo van die termen die u misschien nog nooit gehoord hebt en dat is dan maar goed ook. Maar in sommige kringen zijn het gevleugelde uitdrukkingen. En mocht het ooit nog eens komen staan te gebeuren. Dat stukje taal denk ik altijd. Maar men denkt dat dat het doel is. Hetgeen dan voor mij persoonlijk wat tragisch zou geweest zijn, want ik was er al erg vroeg. Nee, ik denk toen ik 9 was, bewust was ik er dus al. En als je 9 bent en je hebt het doel van je leven al bereikt, is het tragisch met je gesteld. Toch? Dan heb je weer wat om over te praten. Maar het is ook niet het doel, integendeel. Ik dacht dat het Johan Bosmas die mij vroeger heeft wijsgemaakt dat je nooit het doel en het middel met elkaar moest verwisselen. Ik heb vroeger wel opgelet, Bos. Ja. Maar hij stelde ons voor, wij moesten inderdaad het doel in het oog houden, niet het middel tot doel verklaren. Dus is mij goed bijgebleven. Dan weet u van wie ik al deze dingen geleerd heb, zou ik maar zeggen. Maar het doel is niet onze wedergeboorte. Het is het eerste wat noodzakelijk is om het doel te bereiken. Een doel dat wij niet zelf gekozen of gesteld hebben, maar een doel wat God zich gesteld heeft. In het algemeen met de wereld als zodanig en dus in het bijzonder met ieder mens. Het doel is namelijk niet slechts dat wij zouden wedergeboren worden. Het doel is dat wij inderdaad der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Dat is 2 Petrus 1, waarin het zo staat. Het doel is dat wij inderdaad mensen zouden worden en dus zijn uiteindelijk, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dus een doel wat God zich gesteld heeft met de mens en wat we ook lezen inderdaad in het eerste hoofdstuk van onze Bijbel. Laat ons mens of mensen, net zo je wilt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het probleem van de uitdrukking kent u, want we spreken daar nu niet voor het eerst over, ook op deze plaats niet. Het probleem van de uitdrukking is dat velen zich wijsmaken dat zij van nature naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis zijn. Men houdt dat ook net zo lang vol, totdat men wijst op de tekortkomingen van de mens en dan komt een soort evangelische variant die dan zegt, nou ja, maar eigenlijk waren wij dat van oorsprong wel, maar door de zonde zijn we dat kwijtgeraakt. Maar dat wordt pas gezegd als eerst de gedachtegang onder druk gezet wordt. Want als dat niet gebeurt, blijft men volhouden, de mens is Gods beeld en gelijkenis. En dat is niet zo. Dat is wel het doel, maar dat is hij niet. En daar zit het probleem eigenlijk, als je dat een probleem wil noemen. Maar het punt is gewoon, wij zijn mensen naar het beeld van Adam. Adam kreeg zonen naar zijn beeld en gelijkenis. Genesis 5. En mocht u nog andere teksten vinden die wat problematisch zijn, dan besluit ik gewoon met 1 Korinthe 15, waarvan ons als gelovigen gezegd wordt dat gelijk wij het beeld van de aardse mens, de eerste mens, Adam, staat er allemaal bij, gedragen hebben van nature, wij zijn dus beelddragers van Adam, van nature, zo zullen wij, dat wil zeggen zouden wij, dat wil zeggen dat is de bedoeling, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens, de laatste Adam, Christus, de Heer uit de hemel, staat er allemaal bij, dragen. Je zit me nou net aan te kijken of je dat nooit gelezen hebt. 1 Korinthe 15, wie naast u zit kan niet wel zeggen welk vers het precies is. Maar het punt is gewoon, wij mensen van nature zijn beelddragers van Adam en zouden beelddragers God zijn. En de schrift, maar dat is onderwerp van vorige conferenties geweest, maar de schrift zegt nadrukkelijk, de eerste mens die werkelijk beelddrager Gods is, is de Heer Jezus Christus. De laatste Adam, die ook inderdaad de eerste mens is. Vandaar dat sommige laatste de eerste zijn, enzovoorts. Hij is de laatste Adam, maar hij is de eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis. En daarmee is meteen weer verklaard waarom niet Adam, maar wel de Heer Jezus de eerste geboorterecht heeft. En waarom heel de aarde aan hem is onderworpen. En al de werken van Gods handen, Psalm 8 enzovoorts. Dat is omdat de Heer Jezus de eerste is die aan Gods ideaal beantwoordt. Hij is de vervulling van dat plan Gods. Een mens of mensen, maar eigenlijk staat het in de enkelvoud in Genesis. Een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is ook wat we op vele plaatsen, met name in het Nieuwe Testament, uitgebreid lezen. Waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding, van wie gezegd wordt dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, dus Hebreeën 1, dus vermoedelijk kom ik daar toch nog op terecht van de weken, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat hij de uitdrukking is van het wezen Gods en het afschijnsel van de heerlijkheid Gods, kortom, omdat hij het beeld Gods is, 2 Korinthe 4, vers 4, om maar eens wat te noemen. En het doel is dus niet slechts dat wij wedergeboren zijn en zouden leven in de zekerheid van het eeuwige leven. Het doel is dat wij, mensen die van nature beelddragers zijn van Adam, inderdaad beelddragers Gods zouden zijn. En op die grond, maar dat is nog een klein stapje verder, op die grond ook erfgenamen Gods zouden zijn, als zonen Gods. Erfgenamen Gods zouden zijn en daardoor mede-erfgenamen met Christus, maar dat is Romeinen hoofdstuk 8. En hier staat precies ditzelfde, maar veel korter samengevat. In de eerste plaats, God heeft ons wedergeboren. Laat ik het dus een keer langzaam doen. God heeft ons wedergeboren. dan wel doen worden. Hij heeft ons nieuw leven geschonken. Op grond waarvan? Naar zijn barmhartigheid. In sommige kringen kent men het woord barmhartigheid nog en zegt dan, zie je, wat moet je gegeven worden? En ik spreek dat niet tegen, het moet je gegeven worden. Dat is waar. En het initiatief tot deze wedergeboorte gaat inderdaad uit van God, de verwekker. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar het gebeurt niet zonder reden of aanleiding of grond. Want de Bijbelse gedachte is natuurlijk dat God ons heeft wedergeboren naar zijn barmhartigheid. Dat is waar, maar hij doet dat aan ons op grond van geloof. En ik bedoel deze keer op grond van ons geloof. Onze onderwerping aan hem, onze trouw aan hem, om een synoniem te gebruiken, maar inderdaad op grond van geloof. Dat wordt ook veel uitgebreider gezegd in dit verband ook nogal omstreden schriftgedeelte. Hier niet, denk ik, maar in andere kringen wel. Dat is Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Daar vinden we ongeveer de gelijke termen vanaf vers 4. Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren, zei Petrus. En hier, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. En liefde en barmhartigheid zijn nogal samenhangende begrippen uiteraard. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. En als ik de tussenzinnen en bepalingen even weglaat, staat er, maar God heeft ons levend gemaakt. Of iets uitgebreider, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt. En dat is toch precies hetzelfde als, naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren. Levend gemaakt namelijk. En nogmaals, slaat niet op onze geboorte, maar wedergeboorte, want in de versie hiervoor staat inderdaad, ook toen wij dood waren. In vers 5 en anders al in vers 1. Want van nature worden wij geacht dood te zijn. Niet omdat wat wij ontvangen bij geboorte niet leven heet, maar het is allemaal betrekkelijk. Het leven wat wij van nature ontvangen is van zeer tijdelijke aard. Het is leuk, maar het verdwijnt vanzelf weer. Het is leuk, maar maak je geen zorgen. Het houdt vanzelf weer op. Die kennen u toch, hè? Jantje tegen zijn vader, pa, wat is dat daar aan de hemel? Zegt pa, jongen, dat is de zon, maar maak je niet ongerust. Die is zo weer weg. En dat is in het leven verder ook zo ongeveer zo. Toch of niet? Laten we het daar verder niet over hebben. Maar het leven wat we van nature ontvangen is van zeer tijdelijke aard. Er staat in mijn Bijbel in hetzelfde 1 Korinthe 15, alzo werd de mens een levende ziel. De mens is een levende ziel. Ik ben altijd geneigd te lezen als alzo werd de mens een stervende ziel. Het is niet wat anders. Het is alleen de negatieve variant, dat mag van ratelband niet. Maar het is een negatieve, alzo werd de mens een stervende ziel, want dat is wat de mens is. En daarna stellen christenen elkaar de vraag over de mens met zijn onsterfelijke ziel. Nou, de mens heeft geen onsterfelijke ziel, integendeel. Volgens de Bijbel niet. Bij de Grieken is het misschien anders. Maar in de Bijbelse filosofie, om zo te zeggen, de ziel die zonder zal sterven. De mens is een sterfelijke ziel. Alzo werd de mens een levende ziel. En tot die levende ziel werd gezegd ten dagen dat je daarvan eet, zult gij stervende sterven. Vertaald met de dood sterven. Maar het woord sterven staat in mijn grote nadruk zelfs twee keer. Zult gij stervende sterven. De ziel die zonder zal sterven. Alzo werd de mens een stervende ziel. Nou ja, hij leeft, maar het grootste deel van zijn leven is hij bezig te sterven. Dat is een betrekkelijk normale gang van zaken. En daarom wordt het leven van de natuurlijke mens met gemak beschreven als dood. Wat betekent immers eigenlijk niks meer. Het loopt vanzelf af. Dat is met heel deze wereld zo. Er is ook niks moeilijks aan. Dat is wat de Bijbel overal leert. Allemaal van tijdelijke aard. Ik zeg wel eens, het leven wat we hebben is eigenlijk, om zo te zeggen, een soort demo-versie. Het is nog niet een definitieve release, weet u wel. Dus computertaalzuster, dat kan het ook niet helpen. Maar velen van ons begrijpen dat meteen. is een demo-versie. Het is een leuk programma, je kunt er van alles mee, maar het probleem is, je kan het niet bewaren. Want je kunt met het programma niet afdrukken en je kunt ook niet bestanden opslaan in het geheugen. Zo is het ongeveer. Een leuk programma, zolang het lukt is het leuk, zolang het werkt is het leuk, zal ik maar zeggen. Maar het is maar even en op termijn heb je er dus niks aan. Ik stel het mij zo voor dat wij door geboorte hebben zo'n demoversie gekregen. Bevalt het leven je? Lijkt het wel wat eigenlijk in beginsel? Nee, dit gaat voorbij, dat is mijn tijdelijke aard. En na een bepaalde datum wist het programma zichzelf uit. Ook van die leuke grappen. Maar zo is ons leven. Maar wij zouden, als ons dat leven wel wat lijkt in beginsel, zouden wij ons kunnen aanmelden voor de definitieve versie van het programma. En niet pas straks, maar nu meteen. Vanmorgen nog, zal ik maar zeggen. Dat kan. Je kunt hem meteen krijgen. Gratis cadeau en geheel voor niets. En dat is wat hier staat. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. De definitieve versie. En onder terugverwijzing naar voorgaande conferenties aan deze plaats, de definitieve versie is die van de opstanding van Christus. Daarvoor kwam de Heer Jezus zelf ook in vlees en bloed, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken. Dat was niet de definitieve versie. Tijdelijke aangelegenheid. De verschijning van de Messias, zeg ik altijd, was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn wedergeboorte in de hof van ene Jozef. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem als de wettige zoon van Jozef, maar bij zijn wedergeboorte in de hof, niet die van Eden, maar het was vlak in de buurt als je het mij vraagt. Nee, niet geografisch uiteraard, hè. In de hof van Jozef van Arimathea. Dat verhaal is dat. Maar daar verscheen de definitieve Messias. Of anders zeg ik gewoon, daar verscheen definitief de Messias. Dat was hem namelijk. En de gedachte is dat dat leven van die eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis, dat dat leven ook inderdaad van Gods wegen aan ons geschonken wordt. Dat oude leven, dat is om een idee te krijgen van hoe het in elkaar steekt. Waar het om gaat. En als het ons bevalt, als we het aanvaarden, zal ik maar zeggen, als we mee leren omgaan, en om eens een moderne uitdrukking te gebruiken, als we bereid zijn hier om ons te onderwerpen aan onze schepper, aan de Heer, zal ik maar zeggen, opdat hij zou doen met ons wat hij wil, naar zijn welbehagen heet dat. Wel, als we dat willen, dan geeft hij ons de definitieve versie van dat leven. Het leven niet van de eerste, maar van de tweede Adam. Blijvend. Eeuwig leven. En dat is ook wat hier staat. En er staat bij, God heeft dat gedaan. Hij heeft ons levend gemaakt. Niet a titre personnel. Niet om wie wij individueel zijn, zal ik maar zeggen. Ook niet echt individueel leven. Maar hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Samen met. Dat wil zeggen dat wij het leven van Christus ontvangen. Datzelfde leven. Dat wil zeggen het leven van die nieuwe scheppingen, van die nieuwe definitieve mensheid. Sommigen hebben daar heel moeilijk mee met zulke uitdrukkingen. Ze vinden dat een mystiek. Moet ik zeggen, er is niks moeilijks aan. Want de gedachte is dat toen wij geboren werden, ontvingen wij het leven van Adam. En als je daar geen moeite mee hebt, dan kun je daarna zeggen, en door wedergeboorte ontvingen we het leven van Christus. Dat is een individueel leven. Dat wil zeggen, ieder mens is verschillend. Alle gelovigen zijn ook verschillend. Dat is ook zo. Nee, niet noodzakelijk brengt dat strijd of tegenstellingen met zich mee. Wel, we zijn allemaal verschillend, maar in de grond is het precies hetzelfde leven. Dat is waar het om gaat bij de oude mens en daar gaat het ook om bij de nieuwe mens. En toen God Adam schiep, blies hij in hem de geest. Sorry voor de alternatieve vertaling, maar blies hij in hem de geest, Neshima, der, niet des, der levens, de geest van meerdere levens namelijk. Het was maar één geest, maar bracht, om zo te zeggen, meerdere levens voort. Het is dat leven wat wij hebben ontvangen. In die scheppingsdaad waarbij Adam geschapen werd, zo is het nou eenmaal. Onze geboorte was niet een scheppingsdaad Gods of iets dergelijks. Dat is ook weer zo'n filosofie die zegt, als een mens geboren wordt, dan krijgt hij een zieltje uit de hemel of zoiets. Je liggen daar opgeslagen in het magazijn. Niet zo aflachen, het is de gereformeerde variant hoor. Er zijn een paar varianten op die leer, maar ik geloof er niks van. De Bijbelse gedachte is niet dat de mens als hij geboren wordt iets uit de hemel krijgt of dat er iets uit de hemel komt. De Bijbelse gedachte is gewoon dat de mens zich voortplant. Nou dachten wij dat eigenlijk altijd al. En het leven wat we ontvangen staat niet op zichzelf, maar het is het leven van onze ouders. En grootouders. Dat is ook redelijk goed aantoonbaar, heb ik begrepen. Het komt niet uit de hemel, het is gewoon die eerste zelfde oude mens. En de gedachte is dat als God ons nieuw leven geeft, staat dat niet op zichzelf, maar het is het leven van Christus. Daarna komt het wel tot een zeer persoonlijke, laat ik zeggen, individuele ontwikkeling. Dat geldt voor dat eeuwige leven ook. En dat wordt ook in dezezelfde brieven uitgebreid beschreven. Alle gelovigen zijn niet gelijk. Ik moet er trouwens niet aan denken dat we allemaal gelijk zouden zijn. Ik heb nou al moeite u allen uit elkaar te houden en de juiste namen bij de juiste gezichten te plakken. Stel voor dat we allemaal gelijk waren. Is toch geen aardigheid meer dan? Hoewel? Zo is het ook niet. Nee, het is individueel leven, maar het heeft één en dezelfde oorsprong en bron. En daarom heet het gewoon het leven van Christus. En daarna staat er met grote nadruk, vers 5 van Efeze 2, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En dat betekent niet alleen dat wij dat leven van Christus hebben ontvangen, maar het betekent ook dat onze wedergeboorte niet op zichzelf staat, maar ook zijn oorzaak niet werkelijk vindt in onszelf. En daarom staat er meteen achter, uit genade zijt gij zalig geworden, als toelichting op de term met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, want de gedachte is namelijk dat wij deel hebben gekregen aan iets wat er al was. Het was niet echt nieuw, wij noemen het nieuw leven, ter onderscheiding van oud leven, maar op het moment dat wij er deel aan krijgen is het niet nieuw. Bovendien, als wij geboren worden, ontvangen wij leven, maar het is niet nieuw leven, het is het leven van Adam. En als wij wedergeboren worden, is het niet in zichzelf nieuw, het is het leven van Christus. En zo staan we hier dus ook. En daarom, uit genade, zijt gij zalig geworden. Onverdiende gunst wordt het vertaald in de Bijbelse handboeken. Genade, onverdiende gunst, ja. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan staat het weer. God heeft ons mede, let op dat mede, vers 6. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede zelfs gezet in de hemel. Dat wil zeggen een plaats gegeven in die hemelse en dus onzienlijke dingen en wereld. Heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat wil zeggen, sinds wij verbonden zijn met Christus Jezus, want dat is wat het woord in betekent. We hebben met Christus hetzelfde leven ontvangen. We hebben met Christus ook een positie ontvangen in, heeft iemand een nieuwe vertaling? Er zal wel staan in de hemelse gewesten. Gewesten moet je vervangen door dingen, dat mag nog net. In het hemelse, beter nog, in de hemelse staat er. In de hemelse, dingen. Namelijk, gun me nou de tijd niet om dat uitgebreid uit te leggen. Hemelse gewesten bestaan niet. Hemelse dingen wel, en daar gaat het ook over. Let even op, zal ik het één keer heel snel zeggen. De uitdrukking is dus de hemelse bijvoeglijk naamwoord, hemelse. En dan wordt het zelfstandig naamwoord weggelaten wat erachter zou moeten komen. Maar we hebben één schriftplaats waar dezelfde uitdrukking voorkomt. De uitdrukking die hier in de Statenvertaling in Efeze dus altijd met de hemel vertaald wordt, of soms met in de lucht. We hebben één andere plaats waar de uitdrukking zo voorkomt. Alleen maar een bijvoeglijk naamwoord en niet meer een zelfstandig naamwoord. Dat is in Johannes 3. En daar wordt een zelfstandig naamwoord inderdaad ingevuld. Daar zegt de Heer namelijk tot Nicodemus: indien ik u de aardse dingen, gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? De hemelse zou zeggen. De hemelse wat? De hemelse gewesten? Onzin, sorry. Nee, de hemelse dingen tegenover de aardse dingen. Maar de hemelse dingen samen zijn gewoon de hemel. En dus ben ik bepaald niet ongelukkig met de Statenvertaling, maar wel met de Nieuwe Vertaling. Dank u, broeder. Johannes 3, vers 12. Nou, dat even terzijde. Maar hij heeft ons gezet in de hemel. Begrijp je me goed? De uitdrukking die wordt dan dikwijls verzwakt tot de hemelse dingen of de hemelse gewesten. Maar vergis u niet, een paar versen eerder aan het eind van hoofdstuk 1 van deze Efezebrief staat dat het de plaats is waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dus dat is gewoon de hemel. En aan het hoofd van de hemelse dingen. Te midden van de hemelse dingen. En die positie nemen wij ook in. Dat zien wij niet. Dat ervaren wij misschien niet. Dat weet ik nooit zeker. Maar in ieder geval, de schrift zegt dat het zo is. En de gedachte is deze. Dat waarvan Christus gezegd wordt. Dat hij, 1 vers 20... uit de doden is opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, als vervulling van bijvoorbeeld Psalm 110, waarbij alle dingen zijn voeten zijn onderworpen, vers 22, als vervulling van bijvoorbeeld Psalm 8. Kortom, waar Christus deze positie inneemt, in de hemel, aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, en u en ik zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, dan, tenzij anders vermeld, betekent het dat wij deel hebben aan deze uitermate verhoging van Christus. En als u zegt, dat lijkt me toch wat onwaarschijnlijk, moet ik u zeggen, nou, er staat toch niet dat u het verdiend hebt? En dan wordt het alweer anders, hè? Wat er staat namelijk is: uit genade zijt gij zalig geworden, vers 5. En daarna staat er, vers 6, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En daarom komt het doel, omdat het voor ons zo leuk is, omdat wij er lol van zouden hebben of zoiets. Wel nee, opdat hij, want hij heeft het gedaan, het is weliswaar onverdiende gunst aan ons, maar hij heeft wat gedaan en hij werkt daar een plan mee uit en wij worden simpelweg in zijn plan en in zijn werk opgenomen. Niet omdat het voor ons zo leuk is, ik zeg niet dat het niet leuk is bovendien, maar het is doel gewoon niet, opdat hij zou, was de bedoeling, terugverwijzend dus ook naar oud-testamentische schriftplaatsen, opdat hij zou tonen, betonen, tentoonstellen, demonstreren, manifesteren, wat het maar wezen mag. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die overigens tussen haakjes begonnen zijn bij de opstanding van Christus, ik zou bijna zeggen uiteraard. Opdat hij zou betonen, nu dus ook, maar blijft ook zo, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dat door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Heel makkelijke, heel simpele en heel essentiële gedachte. Namelijk dat onze zaligheid in het algemeen en dus onze positie als kinderen Gods en zelfs eventueel als zonen Gods, dat onze positie als kinderen Gods gezet in de hemel tot doel heeft de demonstratie, de betoning van de genade Gods. Sterker nog, de uitnemende rijkdom zijner genade. Niet alleen maar genade, de uitnemende rijkdom zijner genade, want er was toch wel wat erg veel genade voor nodig voor u en ik, opdat wij van Gods wegen in deze positie zouden geplaatst worden. En de gedachte blijft daarna dat niet alleen nu, maar in ieder geval ook in de toekomst. Ik zeg het altijd heel plastisch. Ik zeg altijd, als aan ons gevraagd wordt, hé, wat doe jij hier? In de hemel bedoel ik, hè? Wat doe jij hier? Waarom ben jij hier? Hoe komt dat zo? Ja, punt 1, het is door de genade Gods. En als een demonstratie van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Daarmee is alles verklaard. En daarom zijn wij allemaal samen zo'n stelletje ongeregeld. Nee, dat meen ik. Niet ter aanmoediging van dat ongeregelde. Sommigen begrijpen dat verkeerd. Maar ik heb geen hoge dunk van mezelf en ik heb ook geen hoge dunk van u. Echt niet. Daarom spreek ik u altijd netjes met u aan. Dan valt het niet zo op. Nou, laat me zitten. De Bijbel zegt dat wij als gemeente zijn niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar dat wat niks is. Niet dat wat iets is, maar dat wat niets is, heeft God uitverkoren. En er is een goede reden voor van zijn kant. Want er was dus wat meer genade voor nodig om ons daar te krijgen. En juist dat wij zulke grote zondaren zijn, maakt ons zo geschikt ter demonstratie van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Dus als u nog eens een keer iemand tegenkomt die nergens voor deugt en die dan toch zegt dat hij een kind van God is, is de kans groot dat hij gelijk heeft. Dan zegt iemand, maar dat is toch niet tot eer van God? Dan zeg ik, dat is nou juist wel tot eer van God. Nee, ik zeg niet dat we liederlijk zouden leven of zoiets. Maar ik zeg wel dat juist de grootste zondaren het best beantwoorden aan het doel wat God zich gesteld heeft. Zo zit dat. U weet wel, gezonden hebben de heelmeesten niet van nodig. En als het gaat om dankbaarheid, dankbaarheid vind je bij degenen die de grootste schuld hadden. Hadden. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Daartoe heeft hij ons geroepen. En dus, uit genade, onthoud dat vooral, hè. En niet alleen slechts deze week. Uit genade zijt gij zalig geworden. God heeft ons namelijk mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, en dus ook al nu, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. En ik lees hem altijd meteen zo, op deze wijze, voor dit vers. Opdat niet iemand op de gedachte zou komen dat als er staat door het geloof en niet uit u, het is Gods gave, dat niet iemand op de gedachte zou komen dat het geloof ineens een gave God zou zijn. Maar dat is niet zo. In het algemeen niet. Er zijn schriftplaatsen waarin het inderdaad zo gelezen kan worden, maar dat komt omdat geloof daar gelezen zou worden, in het Nederlands althans, als trouw, en dat is toch een iets ander ding. Nou ja, eigenlijk hetzelfde, maar het heeft in het Nederlands een wat andere gevoelswaarde in elk geval. Maar wat hier staat, is niet dat God een mens geloof zou schenken. God zou een mens zaligheid schenken. En uit zijn genade. En door het geloof. En dus niet uit ons, niet uit onze werken namelijk, maar door geloof. En dus als gave Gods, niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Neem niet weg dat er ook in Nederland christelijke kringen zijn waar er zijn die zeggen dat zij deze gave hebben ontvangen, maar ze roemen er wel in. Dat moeten ze ook, anders gelooft niemand. Nee, ik bedoel dit. Als iemand zou zeggen, in bepaalde kringen is dat. Ik weet niet precies welke, want dan kan ik niet onthouden, al die afkortingen en een of andere kerk dan. Wat het ook wezen mogen. Als iemand daar beweert dat hij het eeuwige leven ontvangen heeft, dan gelooft niemand hem, tenzij dat hij een uitgebreid verhaal kan vertellen over hoe het zo gekomen is. Een uitgebreide bekeringsgeschiedenis. Met veel kommer en kwel, en die moet vooral jaren geduurd hebben, waarmee dan toch de indruk gewekt wordt alsof men het door lijden en strijden verdiend heeft. Dat zegt men niet, men zegt dat men het ontvangen heeft, als genade Gods. Maar het wordt verteld alsof men het wel degelijk verdiend heeft. Dat heet hypocrisie. Nee, in de Bijbel heet het fariseïsme, maar ik wilde dat woord liever niet voor. Sorry. Maar zo gaat het nou weer. Ik kan het ook niet helpen.
Nee, het punt is gewoon, het is Gods werk aan ons, met een bepaald doel. En het doel is niet dat wij zouden behouden worden of kinderen Gods worden. Het doel is dat God ons zou gebruiken in zijn dienst en voor zijn werk. Zo staat het hier. Waarom zijn we wedergeboren? Opdat God zou betonen in ons en in de gemeente dus. Opdat God zou betonen in de toekomende eeuw de uitnemende rijkdom zijner genade. God heeft een plan met ons. En daarna staat er in vers 9 en 10 dat wij niet uit de werken zijn zalig geworden, maar dat wij tot de werken zijn zalig geworden. Vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Niet uitwerken, dat is niet verdienste onzerzijds, maar tot goede werken. Dat wil zeggen, God heeft ons gemaakt tot zijn kinderen, opdat wij in die situatie, in bezit van dat leven van Christus, inderdaad in staat zouden zijn om God te dienen. Dat is het hele verhaal. Eigenlijk is het, laat ik het nog een keer anders zeggen, ook een heel eenvoudige variant. Als iemand, een mens, een Adamiet, iemand die het beeld van Adam draagt, de wens en de wil heeft, het verlangen is er iets, om de schepper te dienen, dan zegt die schepper, wil je dat echt? En als men het echt wil, ontvangt men voor dat doel het leven van Christus. Dan wordt men wedergeboren, omdat namelijk in de natuurlijke mens geen goed woont. Daar is niemand die God zoekt, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken, ze zijn onnut geworden. Ze derven de heerlijkheid Gods en hoe het allemaal maar heten mag in bijvoorbeeld Romeinen 3. Dus waartoe ontvangen wij eeuwig leven om in de hemel te komen? Wel nee, wat moet je met al die leeglopers in de hemel? Die nergens toe dienen. Nee, wij worden gemaakt tot kinderen Gods, opdat wij zouden dienen ergens toe. Wat een rare uitdrukking is dat, hè? Ergens toe. Maar zoiets, en dat is wat hier staat. Want we zijn niet uitwerken zalig geworden, want wij zijn zijn maaksel, niet ons eigen maaksel, geschapen, niet door ons, maar door een schepper. In dit geval zelfs een herschepper, als het er helemaal over gaat. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, niet uit, maar tot goede werken, want dat is de verband tussen vers 9 en 10. Tot goede werken welke God voorbereid heeft en niet de duivel. Uit vers 1 en 2 van hetzelfde hoofdstuk. Opdat wij in die werken zouden wandelen. En er zit meteen meer aan vast en daarom ga ik meteen terug weer naar 1 Petrus 1. Want daar staat ook waartoe God ons heeft wedergeboren. 1 Petrus 1 vers 3, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, u weet dus, hè, maar God die rijk is in barmhartigheid, Efeze 2, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, de apostel is daar dus zeker van, die ons heeft wedergeboren tot, en dat is hetzelfde als toe, het drukt namelijk het doel uit, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En die woorden sla ik dus eerst maar even over en dan staat er. Die ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is uiteraard hetzelfde als God die rijk is in barmhartigheid heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Hij heeft ons namelijk wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want zoals de Heer Jezus Christus bij zijn opstanding eeuwig leven ontving, zodanig dat de dood niet meer over hem heerst. Romeinen 6, om maar eens wat schriftplaatsen te noemen. Zoals de Heer Jezus Christus dat eeuwige leven ontving. Nee, daarvoor had hij het niet, zuster, want daarvoor stierf hij. Dan had hij dus geen eeuwig leven, anders zou hij niet hebben kunnen sterven. Is toch niet moeilijk? Vanzelfsprekend toch? Zoals de Heer Jezus dat eeuwig leven ontving bij zijn opstanding uit de dood, zodanig dat de dood niet meer heerst over hem, Romeinen 6, zo ontvangen wij datzelfde leven, waardoor de dood niet meer heerst over ons. En dus, wij ontvangen dat leven van en daardoor ook met Christus. En zo staat het hier ook. Onze wedergeboorte ligt vast in de opstanding van Jezus Christus. En je kan dus net zo goed zeggen, onze wedergeboorte ligt vast in de wedergeboorte van Christus. Zoals onze natuurlijke geboorte vast ligt in de geboorte van Adam. Dus iemand die is niet geboren, zeg ik je wel, dat is wat geboren worden betekent. Trouwens, het Nederlandse woord baren, want daar komt het woord vandaan, is fundamenteel eigenlijk hetzelfde als het Hebreeuwse woord bara. Scheppen, voortbrengen, een idee gestalte geven, dat is het eigenlijk. Dat is bara. En dat is bij baren feitelijk hetzelfde. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vandaar dat de prediking ook altijd is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarmee gepaardgaande zijn uiterste verhoging. Men lezen al die toespraken, die heb ik het afgelopen seizoen besproken, grotendeels in Vrooms Hoop. Men lezen al die toespraken in het boek Handelingen. Kun je leren wat de boodschap eigenlijk is. Wat er gepredikt werd. Wat er gepredikt werd is dat Jezus die mens is die God zich van oudsher verkoren had. Die God van oudsher in gedachten had. Een mens die de hele aarde en eigenlijk de hele schepping aan zich zou onderwerpen en daarover is. Eén man. En daarvan staat dan uiteindelijk dat God die man gesteld heeft. Toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Het is die man die de wereld zal oordelen. Dus of wij behouden worden of niet hangt van hem af. Nou ja, beter, ligt vast in hem natuurlijk. Hij geeft leven, dat is de positieve kant van de prediking, dat noemen wij ook het evangelie. Hij geeft of leven en spreekt dus vrij als de rechter, of hij veroordeelt. Niet pas in de toekomst, maar nu ook. Dat weet u toch langzamerhand. Dat is wat de Heer nu ook doet. Hij geeft licht, schijnt met zijn licht in onze harten, of hij houdt juist het licht weg. En zorgt dat de mens in duisternis blijft. Hij geeft een geest waardoor wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, of hij zendt een geest der dwaling, een van de twee. Daarom heeft het niet zoveel zin om al te uitgebreid op de dwaling in te gaan. Omdat wel eens kon wezen dat God juist de mens overgeeft aan die dwaling. Dat is wat de schrift leert, hoor. Zo zit dat. Hij doet beide. Nu nog in het verborgene. Dat wil zeggen, wij weten dat de Heer dat doet. Omdat de schrift het ons bekend maakt en wij geloven daarin. De wereld gelooft niet in de Bijbel, dus die weet dat niet. Dat het zo werkt, maar zo werkt het wel. En in de toekomst, dat wil zeggen, op grond van zijn wederkomst, zullen deze dingen ook in het openbaar gebeuren. Zelfs in de dagen van Antichrist al. Dan zal het openbaar precies zo gebeuren. Hij zal scheiden, weet u wel, scheiding brengen. Tussen schapen en bokken, die van Matthäus 25, om maar eens wat te noemen. Zal de volkeren oordelen. Maar in feite doet hij dat nu ook al lang. Alleen nu nog in het verborgen, om zo te zeggen. En vanuit de achtergrond, maar hij doet het precies wel. Precies dat. Maar dat is de prediking, de opstanding van Christus en zijn uiterste verhoging. En de gedachte is dat waar wij ons aan die verhoogde en dus aan die Heer, die ene waarachtige heerser, onderwerpen, krijgen wij deel aan hem en zijn koninkrijk. En dus worden wij geplaatst in dat licht. In de erven der heiligen, namelijk in het licht. Colossense 1. Weer zo'n eerste hoofdstuk. Of die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus 2 inmiddels, maar daar hebben we het nog even niet over. Waar het me nu nog om gaat is hier 1 Petrus 1 vers 3. Waar staat, heeft ons wedergeboren tot, dat is het doel, tot een levende hoop. En de apostel zelf ging ook eerst even aan de uitdrukking voorbij, vandaar dat ik het ook gedaan heb. Maar daarna wordt hij toegelicht in vers 4. Namelijk weer, tot, en je weet wat er komen moet, vers 4, tot een levende hoop. Maar nu staat er, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Waartoe zijn wij wedergeboren? Efeze zegt opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Tot goede werken. En hier staat tot levende hoop of tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En ik moet u zeggen, dat zijn geen twee dingen. Dat is niet een opsomming of zoiets. Maar het is gewoon twee keer precies hetzelfde. En niet zeggen, Paulus in Efeze dacht er zo over vanwege de theologie van Paulus. En Petrus die denkt er hier zo over, dat is dan de theologie van Petrus, weet u wel. Ieder zo zijn verschillende gedachten. Nee, het is gewoon één geheel. De gedachte is namelijk dat wij die kinderen God zijn, zouden wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is namelijk het doel. En daarna is het gevolg daarvan, dat blijft het doel, is het gevolg daarvan dat wij op grond daarvan deze onverderfelijke erfenis zouden ontvangen. Vergelding des loons, heet het op een andere plaats. En dat is uiteraard het uiteindelijke doel. Wij die kinderen God zijn nu zouden delen in die heerlijkheid van Christus in de toekomst. Deel zouden hebben aan zijn erfenis. En daarna zegt u, dat hoor je toch niet zo vaak. Dan zeg ik, nee, dat is jammer genoeg. Maar ja, men heeft niet voor niks dat Bijbelse woord voor de gemeente weggeredeneerd en wegvertaald. En men heeft er een woord kerk voor in de plaats gesteld. Het lijkt mij te veel op kerker, eerlijk gezegd. Ik heb wat tegen dat woord. Ik vind het ook zo'n hard woord, zo afgesloten. K-k-k. En daartussen twee van die harde medeklinkers. En daartussen zit je dan. Dat is dus een kerker. Ik heb het er niet op. Het ligt aan mij, maar... Nee, de etymologie van beide woorden zal ik je verder besparen. Maar nee, kerk wordt afgeleid van kurios. En dat betekent heer, dus kerk is dat wat van de heer is. Dat is al waar, maar geen kerkmens weet dat hoor. Nee, dat zegt niet zoveel. Nee, het punt is dat het Bijbelse woord ecclesia wel degelijk die erfenis uitdrukt en de heerlijkheid van Christus. Ik weet niet of u onze laatste circulaire gelezen hebt met het artikel over gemeente, kerk of sector, of hoe ik het ook maar genoemd heb. Met opzet heb ik het een beetje smal gehouden en niet al te genuanceerd. Dan is de inhoud namelijk wat sterker en ik sta er voor 100% zo achter. Maar punt blijft dat het natuurlijk wel aardig geweest zou zijn om toch even stil te staan bij wat dat woord gemeente in de Bijbel nou echt betekent. Want dat heb ik niet gedaan, vond ik. Toen even niet op zijn plaats, maar ecclesia wil zeggen letterlijk de uitgeroepenen. En niet degene die uit de kerk geroepen zijn, hoewel dat in dat artikel wel goed zou passen. En ik denk ook dat het dat wel degelijk betekent in de praktijk. Maar de uitgeroepenen, degene die geroepen zijn uit deze wereld, uit Babel, uit de legerplaats. En voor zover een kerk een legerplaats is, geldt dat daarvoor dus ook. En voor zover een kerk Babel is, geldt dat daar ook. Ecclesia, de uitgeroepenen. En die uitgeroepen, die ecclesia, het woord ecclesia in het Grieks is de uitdrukking ter aanduiding van wat wij in het Nederlands zouden noemen, nog steeds noemen, de volksvergadering. Degene namelijk die uit het volk geroepen zijn door de koning en die gezamenlijk één lichaam, want zo heet dat volgens meneer Van Dalen, van het woordenboek, weet je wel, die gezamenlijk één lichaam vormen met de koning aan het hoofd en gezamenlijk vormen zij de regering van de Griekse staat, dan wel stad. En vandaar dat wij een stad hebben, zoals het dikwijls beschreven wordt. Een staat mag ook, het is in de praktijk hetzelfde, een koninkrijk namelijk. Een stad van oudsher was een koninkrijk overigens. Maar wij als gemeente zijn de ecclesia, de volksvergadering. Degenen die als oudsten, eerstelingen, geroepen zijn uit dat volk, uit dat koninkrijk zal ik maar zeggen, en delen in de heerschappij en ook mede verantwoordelijkheid dragen in de heerschappij van dat koninkrijk. En dat is wat wij zijn. Toen zei iemand, dan hebben we toch verantwoordelijkheid in de wereld en dus stellen we ons verkiesbaar op een onverkiesbare plaats, overigens op de lijst van het RPF. Om maar eens wat te noemen. Nee, historische anekdote, weet je wel. Nou goed, dan zeg ik, nee. Wij zouden verantwoordelijkheid dragen in zijn koninkrijk. En dat is niet Nederland. nog enig ander land dan maar, hè, meteen, hè? Sorry, ja. Ik heb u lief, mijn Nederland, dat is waar. Dat ben ik ook echt, maar het staat niet helemaal bovenaan mijn lijstje. Nee, wij dragen verantwoordelijkheid in zijn koninkrijk. Dat betekent in de wereld helemaal niks. Dat is een koninkrijk wat voor de wereld ook verborgen is. Maar daarin zouden wij verantwoordelijkheid dragen. Reeds nu en in de toekomst, zal ik weer zeggen, komt de definitieve variant. Maar in de toekomst, wanneer dat koninkrijk ook inderdaad in de wereld geopenbaard wordt, dan kun je alsnog verkiesbaar stellen, maar dat hoeft dan niet meer. Want dan ben je al gekozen. Niet van onderaf, want het koninkrijk gods is niet democratisch, maar van bovenaf. We hebben het nu al deel aan zijn verkiezing. Zal het toch gek zijn om hem een lijst te laten zetten om hem te laten verkiezen? Uit christelijke overwegingen. Wij zijn uitverkoren in hem van voor de grondlegging der wereld. Er bestond Nederland nog niet eens. Je begrijpt toch waar we het nu over hebben? Wij zijn ecclesia, gemeente. We maken deel uit van het lichaam van Christus. Het heeft met enige menselijke organisatie niks te maken. En dat is Gods doel met ons. Dat is het oude verhaal, dat is het oude antwoord op de oude vragen. Als het dan een God is, waarom nou zo en waarom zo? Waarom grijpt er niet in? Waarom duurt het al zo lang? Waar blijft de belofte zijner toekomst? Dat is 2 Petrus 3. Het antwoord is, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. God vormt zich eerst een regering. Duurt wel wat lang, zeggen we dan, maar dat zijn we in Nederland gewend, dat vormen van een regering wat lang duurt, dus het maakt niet helemaal niet uit. Hoef ik hier niet uit te leggen. Eén ding weet ik, de regering van dat koninkrijk is heus een veel betere dan de regering van het koninkrijk der Nederlanden. Want als ik die namen en koppen zie, dan denk ik, oh jongens, wat hangt ons nu weer boven het hoofd? Dat meen ik echt. Niet dat ik me er zorgen over maak, maar ik vind het altijd zo teleurstellend. Maar vooruit, dus naar de mens. Maar daarna, waar het gaat om de geestelijke dingen, wij weten wat ons boven het hoofd hangt. Maar dat is niet echt de goede uitdrukking natuurlijk. Wat wij verwachten is deze erfenis, het koninkrijk namelijk. Wij zouden een koninkrijk erven. Deze erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Zo heet het in vers 4, maar in vers 3 heet het een levende hoop. En dat is nou precies waar het om gaat. Hoop wil zeggen toekomstverwachting. Maar als het heet een levende hoop, wil zeggen dat die toekomstverwachting bepalend is voor ons leven nu, hier. Het vult ons leven reeds nu. En daarom kan gezegd worden, wij hebben het onderpand van die toekomende erfenis. We hebben als het ware een voorschot op. Wij leven daar als het ware al uit. Het is ook zo. En wij zijn met Christus gezet in de hemel. En wat wij verwachten voor de toekomst is de openbaring van dat koninkrijk. Openbaring of verschijning van die heerlijkheid. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is het doel wat God zich met ons leven gesteld heeft. En op die grond, moet ik toch vers 5 nog even noemen. Want niet alleen zegt vers 4 dat die erfenis voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is gewoon dat koninkrijk, de erven der heiligen. Het koninkrijk van Gods Zoon. Niet alleen wordt dat koninkrijk bewaard in de hemel, voor ons. Want ik zeg altijd, ja, als wij niet bewaard worden voor het koninkrijk, schiet het nog niet op. Stel, er wordt een erfenis voor je bewaard, maar zelf ga je per ongeluk, zal ik maar zeggen. Ja, dan heb je er nog niks aan natuurlijk. En dat is dan het hele punt. De erfenis wordt bewaard voor ons, maar het heeft geen enkele zin als niet wij bewaard zouden worden voor de erfenis. En dat is precies wat het volgende vers dus ook zegt. Namelijk, een erfenis die in de hemel voor ons bewaard is, vers 4, of voor u staat er dan. En dan vers 5, u, comma, die in de kracht gods en daarmee door de kracht gods bewaard wordt tot die erfenis uiteraard. De erfenis wordt bewaard voor u die bewaard wordt. Heb je dat? En het kennen van dat doel van God met ons leven, in het bijzondere met de gemeente in het algemeen, het kennen van dat doel betekent automatisch dat wij ook geloven in die kracht Gods waardoor wij bewaard zouden worden. Als God een doel heeft met ons leven, met de gemeente in het algemeen, betekent het dat hij voor ons zorgt en ons bewaart, opdat ook inderdaad hij tot zijn doel zou komen met ons. waarmee meteen gezegd is dat de kracht van ons leven niet onze kracht is, maar de zijne. Dat de zekerheid die we hebben niet gelegen is in vertrouwen in onszelf, maar in vertrouwen in hem. Wij kunnen daar niks aan toe of afdoen, wij leven daaruit. Het kennen van dit plan Gods met ons leven, dat is wat ons werkelijk rust geeft. Dat is wat ons geloof bouwt, dat is wat ons zekerheid geeft. Dat is wat ons onze verwachting doet stellen op de toekomst, in de zekerheid dat wat er onderweg daarheen ook zou gebeuren, God bewaart ons voor die erfenis. Daartoe heeft hij ons wedergeboren. Dat is zijn plan en zijn plannen falen niet. Zongen wij dan.